Ons denken, zeg maar, van sociale professionals moet veel meer, zeg maar, ecologisch, biologisch, economisch, politiek worden ingekleurd.
Zelfregie in het sociaal werk. Een belangrijk thema vindt Marcel van Eck, sociaal werker van het jaar 2020. Hij heeft jarenlange ervaring in het veld en is docent aan de masteropleiding Innovatie, Zorg en Welzijn aan de Hogeschool Utrecht. In deze podcastserie spreekt hij met experts over belangrijke thema's binnen het sociaal werk.
Wat verstaan we onder zelfregie en hoe kunnen we de zelfregie versterken? Welkom bij deze podcast die ik vandaag op ga nemen met niemand minder dan Gerard Donkers. Gerard Donkers is androgoloog, docent, onderzoeker en gepromoveerd op het onderwerp methodiek van het maatschappelijk werk. Hij is schrijver van talloze boeken over veranderen en zelfregie. Boeken van zijn hand zijn Zelfregie terug in het werk, Na een veilige school omgaan met agressie, Grondslagen van veranderen en misschien wel zijn bekendste werk Veranderen in meervoud, waarvan de recent de 15e druk is verschenen. Nog een ander belangrijk werk van hem is Zelfregie terug in het werk. Deze boeken worden veelvuldig in het hbo gebruikt. Welkom Gerard, fijn dat je hier bent. Ja. Zelfregie, ja, wat verstaan we er eigenlijk onder? Maar even misschien eerst nog terug naar de vraag van welke onderzoeken liggen ten grondslag aan jouw denken over zelfregie?
Ja, want dat vind ik dus ook een mooie vraag. Want kijk, ik heb niet alles zelf bedacht. Het belangrijkste is dat ik dus veel onderzoek heb gedaan, veel praktijkgerichte onderzoeken gedaan naar hoe werkers, bijvoorbeeld in het maatschappelijk werk, maar ook in het opbouwwerk, ook in de organisatieontwikkeling, en ook op school, en het omgaan met de agressie. Hoe gaan leerlingen en docenten en het management, hoe gaat de school om met agressiesituaties? Die onderzoeken die geven antwoorden op de vraag. Dus die mensen die zijn geïnterviewd, die hebben ontzettend interessante dingen allemaal verteld. En dat heb ik dus bij elkaar heb ik geanalyseerd. Meestal heb ik gewerkt met diepte-interviews. Diepte-interviews bijvoorbeeld met zowel leerlingen als docenten en als managers. En uit die diepte-interviews die heb ik dus geanalyseerd op de vraag, ja, de algemene grondvraag van wat mij betreft de sociale veranderkunde. Ja. Wat te doen, en hoe moet je dat aanpakken als je iets in die situatie van mensen wil verbeteren. Als je iets op school, die veiligheid bijvoorbeeld, wil verbeteren. En in de sociale veranderkunde doen we dat samen. Ja. Dus cliënten zijn in mijn ogen altijd mede-veranderaars.
Ja, ja.
Dus ik richt me dus niet alleen op de professional, nee, maar ook in de eerste plaats op de cliënten zelf, op de mensen zelf, op de bewoners zelf. Mm-hmm. En ik zoek in die grondtaal van veranderen, zoek ik naar een antwoord op die praktische vraag.
Dus eigenlijk is zelfregie een soort van voorwaarde voor veranderen? Is dat wat je bedoelt te zeggen?
Dat is een uitspraak die al erg normatief klinkt. Mm-hmm. Voor mij is zelfregie in de eerste plaats een empirisch begrip. Mensen sturen zichzelf, schatten de situatie op een bepaalde manier in, of hun eigen invloedsmogelijkheden daarin. Stellen zichzelf doelen en gaan aan de slag om die proberen te realiseren en kijken wat ze dan in de omgeving daarin kunnen beïnvloeden.
Ja.
En dat is een inschattingsprobleem natuurlijk van hunzelf. En niet iedereen heeft dezelfde inschatting. Sommigen schatten in dat ze helemaal niks, geen invloedsmogelijkheden hebben in situaties. En anderen die schatten hun invloedsmogelijkheden groter in. Ja. En dat hangt natuurlijk ook weer samen van de objectieve situatie waarin je bevindt.
Ja.
Ik bedoel, dus, en dat vind ik ook het mooie altijd. Ik probeer dus steeds het subject van veranderen, het handelingssubject noem ik dat, steeds te verbinden met dat je beïnvloed wordt, mm-hmm, door allerlei factoren in je omgeving. Vaak veel en veel maal meer dan mensen zich bewust zijn ervan.
Ja. Ja.
Dus het is voor mij ook geen bewuste vorm van sturen. Zelfregie is een veelal onbewuste vorm van sturen.
Ja. Ja.
Waarin je probeert om jouw eigen, wat ik noem, referentiewaarde in jouw gedrag, om die te realiseren.
Ja. Dus, maar als we even dan, als je even samenvat, wat is dan de onderliggende vraag of de problematiek bij zelfregie?
Ja, dat heeft te maken met natuurlijk de vraag van Wat zie jij als de zin van jouw leven, bij wijze van spreken? En heb je dan nog het gevoel dat je een regie hebt over je eigen leven? Heel veel mensen hebben dat niet.
Nee.
En dat geldt dus ook voor professionals. Mm-hmm. Ze missen bijvoorbeeld een doelrichting in hun handelen. Ze weten niet goed wat ze eigenlijk willen. Ze zitten in een soort slachtofferpositie, zetten ze zichzelf. En ze voelen zich machteloos tegenover het systeem waar ze geen enkele invloed op denken uit te kunnen oefenen. Ze hebben een gevoel van onbehagen met de politiek, zonder te begrijpen waar het eigenlijk precies vandaan komt en hoe ze het precies kunnen benoemen. Ze hebben een verlies van een gevoel van eigenwaarde. Heel veel mensen hebben een gebrekkig zelfvertrouwen, omdat ze niet slagen in datgene wat ze proberen te realiseren.
Ja.
Aan doelen. Ook veel jongeren met name, die kunnen zich het leven, terwijl ze nog moeten beginnen, toch als een grote leegte ervaren. Ja.
Dus bedoel je dan ook van als ze dan in die slachtofferrol schieten, dat ze daarmee ook de zelfregie dan wat aan het verliezen zijn? Of?
Ja, dat is dus interessant, die vraag die je nou stelt.
Ja?
Want nou zeggen we natuurlijk heel gauw, ja, maar die mensen die hebben toch ook geen zelfregie.
Mm-hmm.
Die kunnen dat ook allemaal niet. Die hebben de vermogens niet.
Nee.
Die hebben de intellectuele vermogens niet om te doorzien, dat de politiek zus en zo functioneert. Waardoor het niet alleen maar op individuen. Je gaat niet Rutte persoonlijk allemaal de schuld geven. Nee, daar is een heel systeem omheen gebouwd. Maar wie kan zo systemisch denken? Heel veel mensen hebben dat. Die vinden dat heel moeilijk of kunnen dat niet.
Ja.
En daar zit meteen een punt. Want dan zeggen ze dus, oh, zelfregie die geldt alleen maar voor de upper ten,
Ja.
Voor de mensen die geleerd hebben, die gestudeerd hebben. Maar niet voor de gewone mensen. Zeker niet voor mensen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn. Vooral geestelijk gehandicapt zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Daar moeten wij het van overnemen.
Dus als
wij
kijken,
moeten de regie nemen over hun, maar dat kunnen ze zelf.
Ze kunnen het zelf niet. En dat geldt eigenlijk ook dan voor bijvoorbeeld social werkers of werken sowieso in zorg en welzijn.
En daar ben ik het dus fundamenteel dus niet mee eens. En dat heeft te maken met hun opvattingen wat zelfregie is.
Ja.
Zij denken dat zelfregie altijd een cognitief iets is.
Mm-hmm.
Zo van dat je op grond van een keuze die je hebt, een beslissing neemt en dat je dan de juiste strategie weet te bevinden om dat die dan ook te realiseren.
Ja.
Ik zeg, dat is een gedeelte. Dat is een gedeelte van het zelfregulerend vermogen wat je hebt. Maar mensen zijn onbewust vaak, en ik heb zelf gewerkt in het verleden met geestelijk gehandicapten en lichamelijk gehandicapten en ook moeilijk opvoedbare jongens. Nou, die hadden dus allemaal geen, zo volgens de autoriteiten, dus geen goede zelfregie.
Nee. Nee, precies.
En daarom zaten ze hier in die instelling. En moest ik dus hen opvoeden op een gegeven moment.
Maar het zijn dan naar het zorg en welzijn. Het zijn dan de werkers die dat bij hun cliënten doen. Of bij de doelgroepen waarmee ze werken. En het zijn ook de managers of de organisaties.
Ja. Het speelt op alle niveaus. Hè?
Ja.
Het speelt op politiek niveau. Ja. Maar het speelt ook op organisatieniveau. Maar ook op individueel niveau.
Ja.
Het speelt thuis. Het speelt overal.
Ja.
Maar het gaat even over het punt wat ik zou willen maken, is van dat zelfregie dus voor het grootste gedeelte een onbewust iets is.
Mm-hmm.
Mensen die ook, zelfs al zijn ze dement, hebben ze nog zelfregie.
Ja.
Zelfregie is een empirisch verschijnsel.
Ja. Nou, dat herken ik hoor, wat jullie zeggen. Want ik heb zelf heel lang in de verstandelijke gehandicaptenzorg gewerkt.
Oh, ja.
En ook wel met cliënten die echt heel diep verstandelijk gehandicapt waren.
Ja,
die echt in een kast zitten en die niet konden praten. En die
echt
het niveau van een kind van 6-7 maanden. En dan zou je zeggen van kunnen die aan zelfregie doen? Of is het daar belangrijk bij of zo? Nou, heel belangrijk. Want ik heb gezien dat wij soms wel een jaar bezig waren om iemand te leren om alleen al de soeplepel of de vork naar hun mond te bewegen.
Ja, maar,
en als dus, dat gebeurde, dan zag je dat ze heel blij werden.
De grote vraag is dus eigenlijk, want dat voorbeeld ook wat jij nou geeft. Jij hanteert een bepaalde norm dat je van die soeplepel, hoe je die moet hanteren. Maar ik zou nog een stap eerder zetten. Want die norm die komt van buitenaf. Maar er zit van binnenuit, hebben mensen, ook wanneer zijn er allerlei signalen uit in wat zij belangrijk vinden, wat hun gemotiveerd zijn, wat hun leuk of lekker vinden of wat dan ook. En ook geestelijke gehandicapten kunnen heel goed aangeven, zeg maar, als je er voelsprieten voor hebt.
Ja.
En dat is nou net precies wat veel professionals naar mijn idee missen. Die missen de voelsprieten op zo'n moment waarop mensen niet meer in staat zijn om dit helder, zeg maar, te verwoorden.
Ja. Ja.
Maar dat wil niet zeggen. Maar zelfregie is naar mijn idee een empirisch verschijnsel. Feitelijk verschijnsel heeft iedereen altijd.
Ja, precies. Ja,
en alleen het kan in een andere richting gaan als wat jij of wat de politiek wil. En, en dan zegt men heel gauw, hè, en dat noemt men bemoeizorg, zou ik zeggen. En dan zegt men heel gauw, die hebben geen zelfregie. Nee, die hebben jouw zelfregie niet. Die jouw referentiewaarde van gedrag, die delen ze niet. Die onbewust, veelal, vaak ook. Een mooi klein voorbeeldje zou ik willen geven van een leerling van het VMBO. Die op een gegeven moment, een vechterbaasje hoor. Hij kwam uit een buurt, zeg maar, uit een grote stad in Nederland, zeg maar. Waar veel agressie was. Michael. En Michael wordt dus gevraagd. Hij vroeg erbij. De interviewer.
Ja.
En Michael. Ja, hij had een voorbeeldsituatie. Moest hij zoeken van agressie. Waar we eens op zouden ingaan. Mm-hmm. Want hij had een heleboel voorbeeldsituaties. Wat er de afgelopen dagen was gebeurd op school. Maar hij had één voorbeeldsituatie. Koos je eruit. En dat was dat hij er iemand is goed opgeslagen had.
Mm.
Oh jongen, daar was je trots op.
Ja.
Dus als interviewer, hè, dat interviewer, dat was ik zelf niet toen, die zei van Michael, waarom, wat wilde je daarmee bereiken? Ja. En Michael keek met grote ogen, wat wilde ik daarmee bereiken, zei hij. Ja, wat wilde hij daarmee bereiken? En de interviewer gaf niet af. Nee, wat wil je er eigenlijk mee bereiken? Gewoon. Dat je die jongen, zeg maar, zoveel slaag hebt gegeven. En toen zegt hij, oh ja, die jongen die moet dus leren om heel normaal te doen hier op school.
Hm.
En toen zegt de interviewer, die ging er dus niet normatief in zitten, die zei, en heb je dat doel ook bereikt? Dat die jongen zich meer normaal ging doen. Nee, het is alleen nog maar erger geworden, zegt hij.
Ja.
Ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Hij moet zijn gedrag verantwoorden nu.
Ja.
Dat vraagt de interviewer. Wat wil hij daarmee bereiken? Had hij helemaal niet meer stilgedaan. Dat doet hij gewoon. Dat is iets wat in zijn milieu heel normaal is.
Ja.
Als je op een gegeven moment, dan sla je erop, bij wijze van spreken. En dat is stoer en dat is gewoon, weet ik. Maar door die vraag, want toen zei de interviewer, hoe zou je dat dan wel kunnen bereiken? Dat die jongen leert om zich normaal te gedragen op school.
Ja.
Ja. Dat was.
Nee.
Achteraf zei Michael dat er nog nooit zo'n gesprek had gehad met een leraar.
Ja, ja.
Nog nooit. Hij zegt, die ze mouwen hier allemaal op school.
Ja.
Hij bedoelt daarmee, want hij heeft de interviewer ook gevraagd, wat bedoel je met dat mouwen? Maar Michael die geeft dus aan, ja, behalve dan de conciërge. Die vond hij wel heel goed. Daar kon hij wel goed mee praten.
Ja.
Maar dit had hij nog niet meegemaakt, omdat die interviewster, die bleef er buiten.
Mm-hmm.
Zo hadden we dat ook getraind.
Ja.
Je moet niet normatief erin gaan zitten.
Nee, precies.
Met je oude oordelen.
Ja.
Ja. Als voorbeeld.
Ja, precies. Ja.
Als voorbeeld, zeg maar, van dat ook heel confronterend dus kan zijn als jij gevraagd wordt, wat wilde jij bereiken met jouw gedrag?
Ja.
En heel veel mensen weten dat of zijn zich daar niet mee bezig. Het is geweldig als dan professionals helpen om zich bewust te worden meer van, ja, wat wilde ik eigenlijk bereiken?
Ja.
En een soort reflectie.
Ja.
Hè?
Ja.
Een soort feedback.
Mm-hmm.
Vragen naar een feedback op jouw eigen gedrag.
Ja.
In het kader van de waarde die je hebt.
Wat is dan eigenlijk die zelfregie?
Ja, want daar zitten we nou.
Ja.
Daar zitten we nou, als we nou even terugkoppelen wat we nou allemaal tot nu toe hebben gezegd. Dan heeft dat dus iets te maken met, hè, dat empirisch begrip van zelfsturing, wat iedereen in zich heeft, een vermogen tot zelfregie, bewust, maar vooral voor merendeel onbewust vermogen, wat wij in ons hebben. Wat we ook delen met alle levende organismen, naar mijn idee, maar dat komen we straks misschien nog op. Er zijn twee correcties op aangebracht, zei ik. En dat was in de eerste plaats dus, het gaat om een individu-omgevingmodel van denken. Mm-hmm. Dat is een verhoudingsdenken. Dat is gewoon ontzettend interessant, want dat is ook heel moeilijk, hoor. Dat is dus niet personalistisch denken, niet psychologiserend denken.
Ja.
Het is niet individualiserend denken.
Nee.
Maar het is ook niet structuralistisch denken.
Mm-hmm.
Dat is Foucault bijvoorbeeld.
Ja.
Het is gewoon een combinatie van die twee. Ja. En dus het gaat om sturen in verhoudingen en contexten. Prachtig. En een tweede correctie die is aangebracht door die professionals. En dat heb ik er ook met name ook van geleerd. Dat een individu of een collectief heeft een zelf. Hè? Maar dat is een veelvoudig systeem.
Ja.
Heel simpel. Wij denken als we vragen wie bestuurt nou het dorp? Of wie bestuurt een dorp?
Mm-hmm.
Wat zeg je dan?
Ja, nou ja, op grond van jouw vraag zou ik bijna zeggen: het dorp bestuurt zichzelf. Of stuurt zichzelf.
Nee,
maar dat is misschien iets te voor de hand liggend nu.
Ja, maar wat betekent dat? Dus dat betekent dat wij denken dat burgemeester en wethouder het dorp besturen.
Ja.
Dit is een grote misvatting.
Ja.
Dit is totaal niet overeenkomt dan met de werkelijkheid.
Want het zijn de
burgers.
De
werkelijkheid is dat de burgers met elkaar in interactie met de bestuurderen enzovoort.
En dat het dus één systeem is.
En dat het één systeem is wat, zeg maar, van actoren die met elkaar het dorp maken.
Ja.
En zo praten sommige mensen ook. Die kunnen dat heel mooi zeggen.
Ja.
En dat is dat zelf van een dorp.
Ja.
Wat is dat?
Ja.
Ik heb dat natuurlijk ook allemaal gevraagd aan opbouwwerkers.
Mm-hmm.
En die kunnen daar prachtig vertellen wat zelf van een dorp is, hoor.
Ja.
Of als je het vraagt aan managers in een organisatie, precies zelf.
En dan kom je ook tot een soort van identiteit van het dorp.
Ja, precies.
Dus welke normen en waarden gelden hier? Wat is de cultuur? Wat is onze mores, zeg maar?
Ja. Ja. En ook historisch gegroeid.
Ja.
Vaak een aantal.
Ja. En jij hebt het dan ook vaak in jouw werk over ontkoppeling. Hè? Van dat op een gegeven moment dat ook allerlei mechanismen kunnen plaatsvinden, waardoor dan die burgers ontkoppeld zouden kunnen worden van het bestuur van zo'n dorp.
Ja, want daar liggen dus de grondproblemen, naar mijn idee, ook van de politiek, waar we net ook over hadden.
Ja.
Dat heeft allemaal te maken met ontkoppelingsmechanismen.
Precies.
We ontkoppelen de actor van het systeem.
Ja.
We zeggen dat is het systeem.
Ja. En dan geven we elkaar de schuld.
Of we geven elkaar de schuld, of de mensen de schuld. Ze zeggen van, hè?
Ja.
Dus we ontkoppelen steeds, of we zeggen, we ontkoppelen beleid van de uitvoering. Als je ziet het hele verhaal, zeg maar, over de uitvoeringsorganisaties, over de belasting. Hè?
Ja.
Van waar komt dat verhaal, zeg maar, heel veel op neer? Op het feit van dat er wordt gewoon niet geluisterd naar de uitvoeringsorganisaties. Die hebben er goed gezegd, dat kunnen wij zo niet realiseren. Nee, maar het wordt toch doorgedramd. Ja. En dus het gaat om afstemming.
Ja.
En die afstemming, daar gaat van alles in fout.
Ja. En wat gebeurt er dan als dat fout gaat?
Ja, dan, dat zie je dan.
Ja, dan zie je dus dat er problemen ontstaan. Mensen worden boos, emotioneel. Of de zelfregie neemt dan ook af?
Het is een vorm van onteigening van zelfregie. Ja. Want kijk, de politiek denkt, zo denken wij, en zo denkt mijn kleindochter overigens ook, die denkt dat Rutte ons land bestuurt.
Mm-hmm.
Ja, natuurlijk denken wij dat. Maar daar klopt niks van.
Nee.
En als Rutte zelf het woord zou nemen en je zou hem vragen, dan zou je dat haarscherp kunnen aangeven hoezeer hij afhankelijk is van wat voor allemaal actoren in de samenleving. Dus
het is interactioneel, zeg maar.
Ja,
hij is de minister-president van het land. Maar dat doet hij niet eens eentje. Dat doet hij in interactie met...
Nee, nog sterker. Sommige theorieën beweren van dat ieder volk krijgt zijn leider die hij verdient.
Precies. Dat,
dus met andere woorden, wij houden onze handen ervan af.
Ja.
Hè? En we zeggen van, ze doen maar.
Ja. En dat is
maar ze doen niet zomaar. Zij zijn ook afhankelijk van heel veel krachten. En het is belangrijk om dus die krachten en belangen in de samenleving, om die dan in beeld te krijgen. Maar dat valt natuurlijk niet mee.
Nee. Nee, dus het is dus, dan krijg je een soort personaliserend denken op het moment dat je dan dat systeem de schuld gaat geven. Of,
nou, dat, of structuralistisch. Dat je heel structuralistisch gaat denken. En zeggen van ja, dat systeem heeft zijn eigen werking en daar hebben wij geen enkele invloed op.
Ja, alsof alles vast ligt, zeg maar.
Zo denken wij ook over de aarde. De natuur heeft zijn eigen wetmatigheden en daar hebben wij geen enkele invloed op.
Ja.
De coronapandemie die overkomt ons, want daar hebben wij zelf niks over te zeggen.
Dus we hebben nu, we zeggen nu van oké, er zijn allerlei onteigeningsmechanismen, ontkoppelingssystemen die leiden tot vermindering van zelfregie, die tot problemen leiden, zeg je eigenlijk.
Ja, en tot vermindering dus van het zelfregulerend vermogen van het land.
Precies.
Van de organisatie, van het gezin.
Mm-hmm.
Maar ook van in relaties speelt dat ook.
Dus die verstorend, er is een soort verstoring ontstaat als het ware. Op het moment dat die ontkoppeling plaatsvindt in die onteigening.
Ja, dus op het moment als je dus gaat zoeken naar... en dat zie je dus ook zelfs ook in persoonlijke relaties.
Mm-hmm.
Persoonlijke relaties, daar kan ook ontkoppelingen plaatsvinden. Ja. Dus bijvoorbeeld... dat brengt op heel interessante kwesties dit hoor. Want bijvoorbeeld, hè, het was gebruikelijk toen ik trouwde. Hè,
ja.
Om in gemeenschap van goederen te trouwen.
Mm-hmm.
Je sloot niks uit.
Nee.
Mijn dochter, die is dus niet getrouwd in gemeenschap van goederen, want die hebben bepaalde dingen die ze erft. Hè, omdat ik zoveel boeken heb geschreven. Dat wil ze dus.
Ja.
Want ze zegt, stel dat ik nou toch eens alleen kom te staan, dat wij uit elkaar gaan.
Ja.
En dan zeg ik zeg dan van, hoezo ben je dan van plan uit elkaar te gaan?
Ja.
Het gaat erom dat je dus dingen uitsluit.
Ja.
Hè?
Ja.
Sommige in relaties worden voorwaarden gesteld. Mm-hmm. Alleen als jij.
Mm-hmm.
Dit en dat verandert in jouzelf. Zijn vrouw die zei, pas, want dan hadden ze ruzie.
Ja.
En pas, zegt ze, als jij gewoon normaal als volwassen kerel met mij, zeg maar, niet zo kwaad zit te worden, maar gewoon als volwassen mensen heel rationeel met mij kunt praten, dan pas ben ik bereid om met jou, zeg maar, verder te praten, verder te gaan. Stuurde haar hem naar de psycholoog.
Ja.
Hij moest leren op een gegeven moment om op een volwassen manier eerst, voordat zij wilde luisteren naar...
Ja, maar daar ken ik wel wat voorbeelden vanuit mijn praktijk, Gerard. Ik ben natuurlijk jarenlang gezinswerker geweest.
Ja.
En dan kwam ik bij gezinnen. En je ziet het bijna in elk gezin wel terug. Dan zie je een soort patroon van, nou ja, niet elk gezin, maar bij veel, van een soort jager-haas verhaal. Hè? Van de vrouw of de man die de partner voortdurend zit op te jagen. Want hij doet dit niet, zij doet dat niet. Hij moet eens luisteren en zij moet dit. En dat is eigenlijk ook een soort vorm van ontkoppeling, zou je kunnen zeggen, toch?
Ja, want daarom geef ik dit voorbeeld
precies.
Ook. Hè?
Ja, ja.
Want wat ontkoppelt ze namelijk, die vrouw die man naar zegt, jij moet eerst
precies
op een volwassen manier met mij kunnen praten.
Ja, ja.
En dat wil zeggen, niet agressief. Hè?
Nee.
Dat accepteer ik niet.
Nee.
En pas dan ben ik bereid met jou over de inhoud van jouw kritiek te hebben.
Precies.
Ze ontkoppelt dus de vorm van de inhoud.
Precies, ja.
De manier waarop je het zegt wordt losgekoppeld van de inhoud van wat je zegt. En dat gebeurt in het bedrijfsleven heel erg veel.
Ja.
Iemand die... Dus het is een hele mooie vorm van disciplinering.
Mm-hmm.
Als je die verstaat, oh jongen, dan kun je...
Dan zie je het constant om je heen.
Nee, als je dat verstaat, ook als werkgever of als leider... Leidinggever, dan kun je daar mensen geweldig mee disciplineren.
Ja.
Eerst
dus een manier van machtsuitoefening.
Ja, want jij hebt gewoon je hebt met mij een brief geschreven. Hè? Nou, die staat vol met allemaal persoonlijke aantijgingen van mij. Daar ben ik niet van gediend.
Nee.
Zo wil ik niet met jou praten.
Mm-hmm.
Het gebeurt overal.
Ja.
Pas op het moment als jij rationeel kunt omgaan met jouw driften, met jouw agressie. Dan pas ben ik bereid om naar jou te luisteren.
Ja, precies.
Ondertussen is de tijd natuurlijk verstreken. Die persoon die wordt nog bozer. Escaleert. En dan heeft de macht de laatste woord.
Ja.
En zo worden mensen dus bijvoorbeeld aan de kant geschoven.
Ja, precies. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk wel lastig. Want als je dan even gewoon kijkt naar praktijkorganisaties... die dus allerlei opdrachten bijvoorbeeld van gemeenten krijgen... wat je nu heel veel ziet. Hè? Dus waardoor managers, bestuurders vaak ook een beetje gedwongen worden om een bepaalde kant op te, beleid, het beleid vorm te geven, zeg maar. Van hoe zou dat dan anders kunnen, denk jij?
Nou, laten we dan vooropstellen dat we dus zeg maar proberen om zo min mogelijk te ontkoppelen.
Mm-hmm.
Dus met andere woorden, een en-en-verhaal. Ik zou tegen zo'n die vrouw die zou tegen die man kunnen zeggen, bijvoorbeeld, ja, ik vind het heel vervelend hoe jij mij benadert.
Ja.
Zo agressief.
Ja.
Maar van de andere kant, wat je zegt.
Mm-hmm.
Ja, daar kan ik me wel iets vanuit van jou uit bij indenken.
Ja.
Kijk, op het moment als ik een en-en ga zitten,
ja.
dan koppel ik dus de vorm en de inhoud.
Ja. Die dus je blijft in verbinding, bij elkaar. Zeg maar.
Maar dat wil niet zeggen dat ik pik.
Nee.
Dat ik het pik. Dat hij zo agressief is.
Precies.
Dus dat is eigenlijk, dat zeg ik niet. Hè?
Nee. Dus ik hoor nou, wat ik in jouw boeken dan daarover lees, is dan heb je het ook over de grenzen stellende dialoog.
Ja, precies.
Ja.
Dus je legt een grens,
ja.
Zeg maar. Dus je kunt een grens leggen bij. Want je kunt zelf ook dichtklappen. Of je kunt zelf ook niet daarop kunnen reageren. Misschien heb je helemaal niet geleerd met die agressie om te gaan.
Nee.
Dus je schiet zelf ook helemaal. Nee. Kortom, dat kan een grens zijn voor iemand.
Precies. Ja.
Maar door zelfreflectie kun je ook weten dat die grens die jij trekt, zeg maar, dat dat iets te maken heeft met jouw biografie, waarin jij niet hebt geleerd om met agressie om te gaan. Als jij uit die buurt van Michael zou komen, dan zou je op een gegeven moment wel een ander doen.
Ja, dus en als je dat even vertaalt naar bijvoorbeeld organisaties, dan zeg jij van, op het moment dat er bepaalde dingen moeten, omdat er gewoon vanuit de gemeente een of andere opdracht bij wijze van spreken komt, dan ontkom je ook niet aan om daar nee tegen te zeggen. Maar dat betekent wel dat je dan als leiders in verbinding kan blijven, ook met bijvoorbeeld de medewerkers, en in contact kan blijven. Maar ondertussen moet wel gewoon gebeuren.
Ja, dat vind ik de kunst. Dus daar ligt voor mij een hele grote kunst. Wel. En ik heb hele mooie voorbeelden. En heb jij waarschijnlijk ook. En misschien ook leuk om daar om dan een voorbeeld te geven. Een heel mooie voorbeelden van mensen die in staat zijn om die dingen te koppelen.
Ja.
Ik heb dat met name in mijn agressieonderzoek naar de VMBO. Ja, ik bedoel, waar hebben we het over? Grenzen stellen. Dat moet de hele dag.
Ja. Ja.
Dus als jij zegt een dialoog voeren met de leerlingen en je zegt van dat is zoiets als een poldermodel. Nou, dan zal ik jou vertellen, dan vliegt de pan uit hier. Ja, dus dat kan gewoon niet.
Nee.
Maar kortom. Ja. Docenten, zorgcoördinatoren, managers, allemaal, die leggen grenzen op.
Ja.
En terecht. Er is niks mis mee met de grens op zichzelf. Mits die grens tegelijkertijd open
blijft. Ja.
Blijft voor een dialoog daarover.
Precies,
En er zijn docenten die kunnen dat meesterlijk. Ja. Echt waar. En, en ook professionals hebben mooie voorbeelden van dat iemand aan de ene kant zegt zo, dat voorbeeld van waar ik nou op kom is van dat zo'n vader die heel boos is omdat zijn zoon die is gepest door een andere leerling. Die vader komt naar school en toevallig loopt daar een docent die ziet die man, die kent die man ook en die vader aan tieren en tekeer gaan en zo. En wat ik wil die jongen hebben. Dat hij hier eens komt, dat zal ik hem eens goed de waarheid zeggen. Dus die docent zegt, ja, maar zo gaan wij niet om met agressie.
Nee.
Als jij, zegt hij, in staat bent om op een fatsoenlijke manier, nou komen we daar voorbeeld weer van wat ik net gaf over die huwelijksconflict. Wat zich hier opspeelt. Als jij in staat bent, zegt hij, om op een gewone manier, zoals wij hier omgaan met agressiesituaties, hè, en met conflicten, dat kunt, dan ben ik bereid om die jongen uit de klas te gaan halen.
Ja, ja.
Dus hij stelde een norm en daar hield hij ook even vol. En op een gegeven moment, die vader, die werd daar heel rustig van. En die zei, nou is goed. Nou, ik zal rustig blijven. Oké. Want die docent, die vond dus dat de kritiek die hij gaf, het was zorg. Zorg van die vader voor die zoon.
Ja.
Dat wil hij, belang wil hij ook dienen.
Mm-hmm.
Dus hij haalt die andere jongen.
Ja.
Hij zet ze daar in een lokaal, wat toevallig leeg stond. Zet die vader, die zoon. En ook, hij had trouwens ook zijn eigen zoon bij. Dus die zet hij dan met z'n drieën bij elkaar en hij gaat zelf weg. Ja, niet helemaal. Want hij houdt wel een beetje in de gaten via de ruiten. Af en toe. En op een gegeven moment ziet hij na een tijdje van dat ze aan het lachen zijn. En dat ze gewoon... Er is iets gebeurd. Wat doet hij? Hij gaat naar binnen en hij zegt... Jij moet naar de klas, want het is afgelopen. Weet je wel?
Ja, precies.
Hij gaat er verder ook niet
dus
op in.
Dat is een vorm van...
Maar wat blijkt...
Mm-hmm.
Niet alleen dat probleem tussen die twee jongens is... Want die hebben elkaar, hebben ze de hand moeten geven, vond die vader. Hè, dat ze het goed maakten. Dat is niet alleen opgelost. Maar het bleek dat heel veel meer problemen nog in die klas oploste.
Ja.
Dus dat was een prachtige interventie van die docent.
Ja.
Een grenzenstellende dialoog aangaan.
Ja, precies. Ja.
En mogelijk maar.
En als we dat even nog koppelen naar... De laatste tijd heb je veel geschreven ook over ecologie. Hè, dus verduurzamen.
Ja.
Dat is eigenlijk iets waar je de afgelopen jaren heel nadrukkelijk mee bezig bent. Hoe koppel je dat dan aan dit verhaal, aan zelfregie?
Ja, dat is dus... voor mij ook heel nieuw, hè?
Mm-hmm.
Want kijk, ik heb in... dat boek Veranderen in Meervoud, dat is de 15e druk. Maar in de 14e druk, die was nog anders dan de 15e. Want de uitgever die vroeg mij om de hele klimaatverandering... en heel die verduurzaming, om dat ook in het boek op te nemen.
Ja.
Ja, dat kan hij makkelijk vragen. Maar toen dacht ik van... en toen was ik bezig met dit.
Ja.
Dus, want dit is die 15e druk is pas kort uit. Of ja, een paar jaar. En toen dacht ik van... Oh, weet je wat ik heb gedaan? En dat komt voort uit de onderzoeken die ik ook allemaal heb gedaan.
Ja.
Ik ben heel erg op dat sociale gaan zitten.
Mm-hmm.
Zoals die professionals dat ook doen. Die hebben het aandacht voor de verhoudingen tussen mensen.
Ja.
En hoe mensen dat ervaren. En hoe mensen daarin opereren. Dat is hun vak. Ja, maar dat is wel een beetje eenzijdig. Ik dacht van... En ik was hiermee bezig. En ik was met ecologische vraagstukken bezig. Met klimaatverandering, met biodiversiteit. Met allerlei vormen van milieuverontreiniging. Met oceaanvervuiling. Met weet ik wat, 101 problemen. Daar ben ik mee bezig.
Ja. Ja.
En nou, wat heeft dat te maken met dit boek Veranderen in Meervoud?
Mm-hmm.
Dacht ik. Dat gaat over mens-mensrelaties, om het heel simpel te zeggen. En nu komt het over de relatie tussen mens en natuur.
Ja. Dus mensen en het andere, zoals je in het volgende
doet, hè? Dus we moeten zeggen, in plaats van denken in verhoudingen tussen het individu en de ander, is het... Denken in verhouding tussen het individu en de andere en het andere.
Het andere, precies. Ja.
Wij moeten ons verhouden ook tot dieren, tot de natuur, tot andere levende organismen, waar wij ook een onderdeel van zijn.
Ja, precies. Ja.
En dus dat betekent dat alles op zijn kop wordt gezet.
Mm-hmm.
Ons denken en zeg maar van sociale professionals moet veel meer zeg maar ecologisch, biologisch, economisch, politiek worden ingekleurd.
Ja, het gaat niet alleen maar over mensen.
Mensen zijn niet zomaar vrije individuen die met elkaar interacteren in een soort interpersoonlijk proces.
Nee.
Dat is een van de dingen die ik ook, zeg maar, een kritische kant tegen die ik bij de presentietheorie zou willen stellen.
Ja.
Het gevaar is dat je te veel het sociaal werk reduceert tot interpersoonlijke.
Ja, terwijl het gaat om veel meer dan dat. Ja, dus
terwijl die interpersoonlijke, die verhoudingen tussen ons Hè, zoals wij hier ook bij elkaar interacteren. Wij zitten niet alleen maar als zelfstandige individuen, vrije individuen hier te praten. We hebben allemaal achtergronden en geschiedenis. En we hebben allerlei verschillende rollen en posities in de samenleving. En zo praten we met elkaar. En heel vaak is dus ook in die contacten sprake van macht bijvoorbeeld.
Ja. Dus eigenlijk is jouw denken, zeg maar, en het werk wat je doet, is veel integratiever geworden.
Ja, daar komt het dus
veel, dat mee, komt het eigenlijk om neer. Hè? Veel integraler van dat eigenlijk alles in verbinding staat. En dat is niet alleen interpersoonlijk, maar ook wat je net noemt, hè, van de verhoudingen met het andere. We maken deel uit van de natuur, van een ecologisch systeem.
Ja.
En daar hebben we rekening mee te houden.
Ja, en als wij dat niet doen, dan gaat die aarde zijn eigen weg.
Precies.
En dan hebben wij daar geen plek meer in.
Nee.
En de aarde zal zich niet druk maken over de mensheid.
Nee.
Maar de mensheid moet zich druk maken over de aarde als ze nog langer erin willen blijven leven. Ja. Dat zijn grote problemen, zijn er, worden gesignaleerd. Ik heb over heel veel dingen geen verstand.
Nee.
Ik lees, ik studeer, ik lees. Grote wijze mensen die veel onderzoek hebben gedaan, geologen. Ik heb van alles zitten lezen. En ik denk van, die waarschuwen toch zo duidelijk. En dat doen ze op basis van echte feiten.
Ja.
Dat doen ze op grond van rotsformaties die waar veranderingen ziet, waar de mensheid blijkt steeds meer invloed uit te oefenen. Kijk, en ik denk dan bij mezelf van, zoals de Franse filosoof ook Latour ook zegt, en daar ben ik het dus heel erg mee eens, ben ik heel erg van gecharmeerd. Hij zegt van, mens, hè? Wij moeten ophouden met te denken in tegenstelling tussen cultuur en natuur.
Ja, precies. Ja, die twee zijn verbonden. De mensen staan helemaal niet tegenover de
natuur.
Wij
zijn verstrengeld.
Maar,
dus wij zijn zelf mede.
Is deel van de natuur.
Wij zijn actoren.
Ja, binnen die natuur.
Binnen die natuur, van die natuur, van onze eigen natuur.
Ja. Ja.
En dus dat betekent van, als het gaat over de aarde leefbaar maken, dan moeten wij zelf meer zien van onszelf als een deel van dat complexe systeem.
Ja.
En dat complexe systeem heeft een sterk zelfregulerend vermogen.
Ja.
Hè? Maar dat zelfregulerend vermogen, daar moeten wij met ons bewustzijn ook, zeg maar, op. En op interacteren. En daarom is zo iemand als Capra, met zijn Systems View of Life, prachtig boek.
Ja,
hè?
Ja, ik heb het gelezen. Ja, nee, inderdaad.
Want dat hebben we in het platform ook geanalyseerd, hè, dat boek.
Ja, absoluut.
Prachtig boek, omdat het gewoon zo andere manier van denken is die wij moeten aanleren.
Misschien nog een laatste, een korte vraag hierover, Gerard. Van, ben je hoopvol als het gaat om de toekomst? En het gaat over zelfregulering en zelfregie?
Nou, weet je, het feit van dat zelf regulatie van zo breed wordt verstaan, dus als een zoeken naar een soort van balans tussen natuur, mens en maatschappij. Want zo versta je in die driedeling versta ik dus zelfregulering. Zelfregulering heb je, dus dat zit op drie vlakken.
Mm-hmm.
Maar dan moet met elkaar is dat verbonden, die vormen van zelfregulaties.
Ja.
Of die moeten verbonden zijn. En wat ik het meest hoopvol vind, is van dat het niet allemaal bewust gestuurd.
Mm-hmm.
En dat lijkt nou het tegenovergestelde te zijn van wat er moet gebeuren. Wij moeten eigenlijk heel veel maatregelen nemen. Willen wij nog voorkomen dat de aarde onleefbaar wordt? Dat het klimaat zo, zeg maar, opwarmt, de aarde opwarmt. Ja. Dat er dus gewoon zoveel maatschappelijke problemen op ons afkomen. Dat we dat niet meer kunnen tackelen.
Nee, precies.
Maar naar mijn idee zit het verhaal toch nog weer net iets ingewikkelder in elkaar. Ik ben dus niet iemand die alleen maar op de stoel zit van de actoren, de mensen, de politici, de landen die met elkaar, zeg maar, dit moeten gaan doen.
Nee. Het is veel complexer dan dat.
Het is complexer.
Ja.
Ik geloof heel erg in een soort zelfregulerende. Een zelfregulerende systeem waar wij zeg maar, ook maar een klein onderdeeltje van zijn. Ja. En heel veel dingen.
Nou, misschien moeten we, moeten we ons daar veel meer bewust van zijn. En dat is misschien ook wel.
Ja, dat is heel paradoxaal. Wat ik zeg is heel paradoxaal. Ik zeg aan de ene kant, we moeten meer verantwoording nemen
aan de andere
voor
de aarde.
Aan de andere kant zeg ik van, maar stel je niet te veel voor van de invloed die jij hebt als mensheid op die natuur.
Maar daar zit ook, denk ik, weer heel mooi dat en denk ik in. Hè? Ja. Dat is ook weer, dat komt dat hier ook weer terug.
En dat is misschien een mooie afsluiting wat mij betreft. Ja? Dat heb ik dus van mij vroeger. Ik ben een boerenzoon. Mijn vader was een boer, maar ook een filosoof. Ik heb heel veel met hem, zeg maar, op het land, op het hooiland. Dat is wel samen. Ik was de oudste zoon, dus ik moest ook meewerken. En dan hebben we heel veel gepraat op het hooiland. En dan vroeg mijn vader, zegt hij, en toen was ik dus nog een snot jong, hè, van een jaar of 8, 9, 10, 11, weet ik wel. Hij zegt van, dan ging hij zo zitten met zijn gavel midden op het land. En dan wist ik, dan werd er gepraat. En dan zegt hij van, kijkt hij van de boven. En dan zit hij van, die zon zit hij. Van, stel nou, zegt hij, hoe ver zou die zon nou eigenlijk van de aarde afstaan? Ik als wijsneus had eens over lichtjaren gehoord. Dus ik zei iets over lichtjaren, maar daar luisterde hij niet aan. Dat vond hij niet interessant. Hij zegt van, ja, maar zegt hij, kijk, als die zon nou, zegt hij, een klein beetje dichterbij zou staan, dan stonden wij hier niet.
Nee, precies.
Maar ja, zegt hij, maar stel nou, zegt hij, dat die zon een klein beetje verder weg zou zijn, dan konden wij hier ook niet.
Nee.
En hij zegt hij van, en hij verwonderde zich altijd over de natuur, mm-hmm. over de vogels, over de nestjes die ze bouwden. En dat deelde hij met mij. En hij zegt, ach, de mensen, zegt hij. Hij was wel CDA'er hoor, dus daar stemde hij op. Maar hij zegt, och, de mensen, zegt hij, de mensheid. En dat was toen in de tijd, was Mansholt op een gegeven moment die voor landbouwhervormingen preekte. Het moest groter allemaal. Hij zegt, och, zegt hij, ze willen steeds groter, zegt hij. Ze willen steeds meer, zegt hij. Maar
nee.
Daar komt de grens aan, zegt hij. Dat kan helemaal niet.
Nee.
En wij denken dat we bij de aarde kunnen maken, zegt hij.
Maar dat gaat niet lukken.
Maar daar hebben wij niks over te
precies.
zeggen. Nou. In zijn ogen. Dus ik heb geleerd om. Je moet hooien als de zon schijnt. Mm-hmm. Maar als de zon niet schijnt, moet je vooral niet hooien.
Precies. Nou, dat zijn hele mooie wijze inzichten, Gerard.
Dat vond ik wel.
Ja, fantastisch. Nou, heel erg mooi. Ontzettend bedankt voor het gesprek. En we spreken elkaar later wel weer.
Oké.
Dag.
Tjus.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Sociaal Werk Werkt, het platform voor arbeidsmarkt sociaal werk.